Het voorbije jaar konden jullie elke maand een podcast beluisteren over psychose. Na 12 gesprekken loopt de reeks Stemmen over psychose nu af. Om de luisteraar niet meteen los te laten, volgen er 2 bonusafleveringen. Nu luister je naar de bonusaflevering Is psychotisch spreken wartaal of heeft het betekenis? Je hoort een gesprek tussen Leen Verhaert en Pieter Tomlinson, die beiden ook te gast waren in de podcast.
Is psychotisch spreken wartaal of heeft het betekenis? Goedemiddag, Piet. Wij zijn hier samen in Gent vandaag om opnieuw een podcast op te nemen. Laten we onszelf en ons project kort voorstellen, zodat de luisteraar weet wie we zijn en waarom we met elkaar van gedachten wisselen. Ik ben alvast Leen Verhaert, coördinator van Psychosenet België, en ik heb over mijn psychotische ervaringen geschreven in mijn boek Zintuig Verzint.
Ik ben Piet Tomlinson, ik ben een ervaringswerker in de geestelijke gezondheidszorg en vrijwillig academisch medewerker aan de Universiteit Gent. Naast artikels heb ik recent een boek gepubliceerd over mijn psychose.
Inderdaad, de waanzin voorbij. De boeken liggen hier, hè. De luisteraar kan dat niet zien. Nu, Piet, wij namen beide deel aan de podcastreeks Stemmen over psychose, waarin professor Stijn van Eulen, verbonden aan de UGent, telkens in gesprek gaat met mensen die een psychose doormaakten en erover schreven. Wat is een psychose en wat helpt om eruit te raken, waren de vragen die Stijn van Eulen steeds opnieuw aan zijn gesprekspartners voorlegde. En dat resulteerde in 12 boeiende gesprekken, diverse verhalen, uiteenlopende standpunten, en toch zitten wij hier vandaag terug samen. Voor een bonusaflevering.
Inderdaad, in deze bonusaflevering willen we in gesprek gaan over schrijven en hoe dat zich verhoudt naar psychose en herstel. Het is taal die ons verbindt, ik en Leen. We zijn 2 schrijvers die psychose hebben meegemaakt en niet 2 psychoten die schrijven. We hebben allezins beide gedichten verwerkt en ontwikkeld in een proza boek, maar wel op heel uiteenlopende manieren. Jij verwerkt jouw gedichten in proza, wat maakt dat je de stijl en sfeer van psychotisch denken opwekt. Met jou reis je mee door de psychose en ga je ermee in gesprek. Er zijn veel associaties en verbindingen, maar ze zijn niet random, niet chaotisch. Te leiden ergens naartoe.
Amai Piet, dat klopt. Dank je wel voor die mooie woorden. Ik heb dan ook jouw zaken gelezen, al jouw gedichten, jouw proza, jouw boek. Hè. En in jouw proza heb jij dan weer het associatieve en het dubbelzinnige eruit gehaald. En alles op een rij gezet. En het resultaat daarvan is een heldere beschrijving van complexe belevenissen. En ook heel bijzonder, vanaf een kleine intieme afstand doe je dat met een nuchtere blik op het vreemde dat met een psychose altijd gepaard gaat. Enfin, vooraleer we nu gaan samen proberen te verhelderen of psychotisch spreken betekenis heeft, of het eerder wartaal is, start ik graag met een poëtisch stukje dat uitlegt wat een psychose is, of liever wat een psychose doet. Oké. Leen, wakker worden, zei mijn oudere broer toen ik nog een leentje was. Ik kan kleuren horen en muziek zien. Spannend, kleuren horen en muziek zien? Hoezo? Dat wil ik ook kunnen, dacht ik, toen. Ondertussen heb ik hem ontmoet, psychose, de rotzak. Hij laat inderdaad al je zintuigen in de soep draaien. Kleuren lopen over in de melodie. En die klinkt als poëzie. Je wordt erdoor verleid. Maar al gauw zalvert psychose je op met een ernstige waan, zodat je gebukt gaat onder angst en dreiging. Psychose hangt het zwaard van Damocles boven je hoofd. Onafwendbaar levensgevaar te midden van euforie. Psychose is expert in het vernietigen van zuivere waarnemingen. Psychose duwt je in een permanente staat van dissociatie en deconnectie. Hij ontregelt de chemie van je lichaam, zodat je beeft en bibbert. Hij achtervolgt je. De meesten onder ons kennen psychose niet en daarom zal ik hem gestalte geven. Ik zal hem aan iedereen voorstellen, zodat hij nergens meer terecht kan. De mensen zullen hem herkennen en erkennen. Ze zullen samenspannen met de psychisch kwetsbaren om van hem af te komen. Mededogen zal hem vloeren. En iedereen zal vertrouwen krijgen dat hij kan worden verslaan. En daarom zal hoop zich verspreiden als een virus. Al zijn vrienden met dezelfde intenties ons onderuit halen, zullen sneuvelen. Een ware veldslag. Ik kijk er echt naar uit. Jammer dat mijn broer dit niet meer kan meemaken.
Psychose verschijnt in je boek in de vorm van een personage. Als een wezen waarmee je in gesprek gaat. Is dat hoe je psychose in het echt ziet, als een wezen? Of is dat enkel een vehikel voor je verhaal?
Dat is een goede vraag. Psychose is geen wezen voor mij. Wel een tijdelijke mentale toestand waarin je zit. Ik heb er eigenlijk voor gekozen om... Het is echt een vehikel voor mijn verhaal. Hè. Ik heb ervoor gekozen om de strijd beter weer te geven. De strijd die woedt in je hoofd tijdens een psychose. Door het op deze manier te doen, kon ik eigenlijk beter vechten. Uitspuwen, vloeken. Ja, want dat waren dingen die door mijn hoofd gingen. Maar psychose is geen wezen.
Oké. Okay. Tijdens de dagen onmiddellijk... Want ik heb ook een psychose meegemaakt. Ik ben 2 jaar psychotisch geweest. En in de dagen onmiddellijk nadat ik uit mijn psychose kwam, heb ik het volgende gedichtje geschreven. I wrote my way into this mess. Into this crisis of self and reality. The intentionality was mine all along. I resolved to write my way out again.
Wauw, heel mooi. Piet, ik weet dat je heel veel gedichten hebt geschreven, hè, zowel voor, tijdens en na je psychose. En in dit gedicht, de zinnen die prachtige zinnen, I wrote my way into this mess and I resolved to write my way out again. Ik vraag me af, kan je volgens jou je uit de chaos van een psychose schrijven?
Ik denk van wel, eigenlijk. Het is een beetje afhankelijk wat je bedoelt door schrijven, natuurlijk. Hè. Tijdens mijn psychose had ik vaak het gevoel dat ik geschreven werd. Ik had vaak het gevoel dat een kracht van buiten of een groep mensen van buiten, via technologie of wat dan ook, mij aan het controleren was. Dat het niet ik was die aan het spreken was, aan het handelen was, maar door mij dat andere mensen dat aan het doen waren. Ook tijdens mijn psychose dacht ik dat het afluisterapparaat was in mijn appartement. Dus tijdens mijn psychose heb ik heel veel luid opgesproken. En ik dacht dat dat opgenomen werd. Ik dacht dat ik boeken aan het schrijven was, dat het dat allemaal opgenomen. Dus voor mij, schrijven en psychose zijn alle twee extreem door elkaar vervlokt.
Verbonden met elkaar?
Het zijn heel erg door elkaar, ja. Dat gevoel van in een film te zijn, dat gevoel dat... Het niet echt is dat het geschreven werd, dat het een kunstje is. Ja. Dat zijn dingen die heel erg prominent waren in mijn psychose.
Tijdens het psychotisch zijn.
Tijdens mijn psychose, ja. Maar wat ik, en door zelf controle te nemen over mijn schrijven, dan neem ik een beetje controle over heel het proces aan.
Ja.
Het is een kwestie van eigen regie. Voor mij, het is voor mij persoonlijk. Hè. Het is niet noodzakelijk hetzelfde voor andere mensen. Maar omdat mijn psychotische ervaringen heel erg geschreven waren, dan door proactief en bewust te schrijven, nam ik wel controle over het proces, vind ik. Ja, over het proces.
En dat is eigenlijk hetgeen wat je bedoelt met die laatste zin.
Ja, I resolved to write my way out again.
Ja.
Ja. Want het is heel belangrijk, schrijven vertraagt dingen. Toen ik psychotisch was, kwam de ene idee naar de andere door mijn hoofd spoken. En door ze op te schrijven, krijg ik meer controle, vertraagde ik het proces, krijg ik meer overzicht, meer zelfbewustzijn. Eigenlijk.
En kon je ook iets meer afstand nemen van wat er in je hoofd gebeurde door het neer te schrijven?
Wel, mensen zeggen dat. Mensen zeggen zo, schrijven om dingen van je af te schrijven. Mijn ervaring was eigenlijk het tegenovergestelde. Dat door over ervaringen te schrijven, bracht ik ze dicht bij mezelf. Ik hield ze dicht, ik hield ze in mijn hart, die ervaringen. Bij mij was meer het omgekeerd. Ik was bang dat ik dingen zou vergeten. En ik wilde dingen niet vergeten. Ik wilde de hele dingen onthouden.
Ja.
Want toen nou wist ik dat het iets heel belangrijks was. In mijn leven nou sinds.
Ja.
En ik wilde dat vasthouden. Ik wilde dat vastzetten. Ik wilde dat opschrijven.
Record nemen.
Inderdaad, ja.
Ja. Ja. Mooi, mooi.
Oké. Okay. Jij schreef al voor je psychose. Welke impact had psychose op het schrijven bij jou?
Ja, Ik schreef voor mijn psychose ook heel op een amateuristische manier, omdat ik dat graag doe, dagboekgewijs af en toe. Voelde ik de nood om dingen op te schrijven. Welke impact had psychose op je schrijven? Ik vind het een boeiende vraag, Piet. Ik ga er zeker op antwoorden, maar waar ik ook wil op antwoorden is op de vraag welke impact had schrijven op mijn psychose? Ik wil ze zelfs ook graag een keer omdraaien. Hè? Nu, welke impact had psychose op mijn schrijven? Ik heb daarover nagedacht. Ik denk dat het vooral het vrij associëren dat plaats heeft gevonden in mijn psychose. Je hebt het in het begin ook, als je mijn boek leest, dan ga je mee met de heen en weer geslinger van die gedachten, dat associëren, dat associatieve. Dat is eigenlijk vooral een soort van blijven hangen. Ik probeer het uit te leggen. Ik hou ervan om verbindingen te leggen tussen woorden die ogenschijnlijk niks met elkaar te maken hebben. Als je dan die verbinding legt, kom je tot nieuwe inzichten. Ik ga een voorbeeldje geven. Mijn boek start met een gedichtje en daar schrijf ik bijvoorbeeld in: ik leef eindelijk volgens het tempo van mijn synapsen. Synapsen zorgen voor de communicatie tussen de zenuwcellen. Hè? Maar dus die zin, leven volgens het tempo, koppelen aan uw zenuwcellen, dat zijn twee begrippen die ogenschijnlijk niet bij elkaar passen. Maar door dat te doen, kom je eigenlijk tot een nieuw inzicht. Als je aan iemand vraagt, hoe leef jij? Mensen leven dikwijls volgens het tempo van de natuur, of volgens het tempo van hun wekker. En niemand denkt aan zenuwen, maar dan heb ik zoiets van, misschien moeten we leven volgens het tempo van onze zenuwen. En daar leren naar luisteren. Dus dat is maar een voorbeeldje. Dat vrij associëren, dat heb ik altijd al gehad. En eigenlijk door psychotisch te zijn en door ook heel veel te schrijven tijdens mijn psychose, heb ik eigenlijk de kracht daarvan ontdekt. En lijkt het nu, als ik schrijf, dat ik daar eigenlijk een soort van versterking, dat mij dat beter afgaat. Ik word er ook heel blij van om zo'n dingen te doen. Dus dat is eigenlijk de impact geweest na jaren. Hè? Want uiteraard, de eerste jaren heb ik alleen maar werk gehad met het herstellen van de chaos die hier heeft plaatsgevonden. En dan, om de vraag een keer om te draaien, heeft schrijven impact op je psychose? Daar wil ik ook echt graag even over hebben. Bij mij was dat bijzonder groot, die impact van mijn schrijven. Tijdens heel veel nachten was ik wakker en schreef ik heel veel op. En het was bijzonder belangrijk voor mij achteraf om te kunnen kijken wat dat er op die momenten van psychotisch zijn aan verwarde gedachten door mijn hoofd ging. Het heeft mij geholpen in mijn herstel. En ik heb eigenlijk ook vastgesteld achteraf dat de thema's waarmee ik in mijn psychose bezig was, dat dat toch heel vaak thema's waren die ik kon terugbrengen aan gebeurtenissen uit mijn leven die zeer emotioneel waren, waar ik toen destijds geen woorden voor had, die ik niet had kunnen verwerken, waar heel veel emoties van wanhoop en zo mee gepaard gingen. Dus ja, dat schrijven was echt voor mij achteraf heel belangrijk voor mijn herstel. En tijdens het psychotisch zijn was het ook heel vaak mijn enige houvast. Want het hele heftige tijdens een psychose en vlak nadien is dat niemand begrijpt je. Je begrijpt jezelf niet. Hè? Je vindt geen woorden om je uit te drukken. Laat staan dat iemand anders begrijpt wat je meemaakt. En dat is toch wat we allemaal willen, is begrepen worden door anderen. Dus dat lukte niet. En bij het schrijven, ja, dan moest ik mij niet verantwoorden. Kon ik freewheelen. En dat was op een bepaald moment echt mijn enige houvast. Dus voilà, heeft psychose impact op mijn schrijven en heeft schrijven impact op mijn psychose? Ja, volmondig ja. Is dat een goede antwoord?
Dat is een goede antwoord. Nee, bij mij heeft het ook een grote impact gehad, eigenlijk.
Ja, ja.
Mijn gedichten zijn volledig veranderd in vorm. Ze waren heel vrij en heel expressief geworden.
Ja, want daar wou ik eigenlijk vragen, hè, vooral die gedichten bij jou. Hè. Gedichten is een aparte vorm van schrijven. Het is voor mij een vorm waarin je eerlijk kan zijn zonder dat anderen je noodzakelijk begrijpen. Hè. En ik vroeg me af, is dit misschien de reden waarom schrijven in de vorm van poëzie een soort extra veiligheid biedt naar de buitenwereld toe?
Oh, ik weet het niet. Gedicht te schrijven, gedichtkunst gaat over dubbelzinnigheid, dat is waar. Maar ik vind het wel een gevaarlijke strategie eigenlijk.
Ja?
Om opzettelijk dingen in te schrijven op de veronderstelling dat mensen dat niet gaan verstaan. Ik vind dat wel een gevaarlijke strategie eigenlijk. Als ik iets wil opschrijven zonder dat andere mensen het zien, dan toon ik gewoon niet aan.
Ja, maar ik bedoel eerder dat je in een gedicht, wanneer je iets opschrijft, mensen weten dat het poëtisch is, dat laat een deur open voor interpretatie. En dat, ik had zo het gevoel van dat geeft een soort veiligheid dat die hele enge, donkere gedachten misschien op een andere manier kunnen geïnterpreteerd worden als mensen het net iets te... Verstaan wat ik wil zeggen?
Ja, ik versta wat je bedoelt. Bij mij is er echt een evolutie geweest.
Ja.
Want ik schreef gedichten al 20 jaar.
Ja, dat is waar. Dus hoe is dat, zijn dan de gedichten geëvolueerd tijdens uw psychose?
Minder realistische woorden. Minder van een point. Meer van een expressie van een emotie of gewoon van het moment.
Ja.
Gewoon wat er uitkwam op dat moment, schrijf ik op.
Ja.
Niet doordacht, niet, een formeel niet zo interessant.
Ja.
Dus enkel de meter die uitkomt, maar niet met rijm en dat soort dingen. En ook qua onderwerp. Zoals ik zei, ze waren zo'n extatische uitingen.
Ja.
Maar mijn gedichten zijn meestal vrij intellectueel. Ze hebben een point. Mm-hmm. Ik probeer tot een punt te komen.
En tijdens uw psychose was dat niet altijd het geval?
Ja, tijdens mijn psychose was dat veel minder het geval.
En heb je aan die gedachten, aan die gedichten die je tijdens uw psychose geschreven hebt, nadien nog iets gehad?
Oh ja, ja. Aan al mijn gedichten.
Ja.
Maar ik ben heel grondig in mijn gedichten schrijven. Ik schrijf niet ene keer. Hè. Ik herschrijf. Ja. Dus eindelijk ken ik mijn eigen werk vrij goed. Eigenlijk.
Ja.
Het heeft me heel veel geholpen.
Oké. Okay. Ja. Mooi.
En nu, momenteel, zoals ik zei, ben door een beetje van een evolutie geweest. Nu schrijf ik liever proza. Van de meeste dingen schrijf ik liever proza. Omdat het helder is.
Helder.
Maar voor sommige onderwerpen... En het is meer niet zozeer dingen waar ik niet wil dat andere mensen het weten, maar dingen die gewoon heel moeilijk zijn. Dingen die emotioneel zeer moeilijk blijven, schrijf ik liever in gedichtvorm.
Ja.
Maar dat is minder en minder dingen. Als je snapt wat ik bedoel.
Ja.
Ik zie dat als een positieve evolutie.
Ja.
Dat mijn gedachten gaan over van gedichten naar proza.
Ja, ik begrijp wat je bedoelt. En zeker dat je aanhaalt dat het helder is. Ja.
Ja.
Oké. Okay.
Oké. Want voor mij, gedichten ook, zoals ik zei, heeft vaak, voor mij persoonlijk, heeft gedichten schrijven en gedichten vaak te maken met lijden. Dat is de ene ding die ik niet in proza kan uitdrukken. Als ik lijden gewoon beschrijf, dan lijkt het, dat is het niet.
Ja.
Snap je? Maar bij andere dingen wel. Maar naast dat lijden, want voor mij, mijn psychose was een periode van enorm lijden. Kwamen er ook een aantal positieve dingen uit, mijn psychose bedoel ik. Ik denk aan dromenverwerking, aan boeiende filosofische denkwerk. Ik denk aan nieuwe doelen in en perspectieven op het leven.
Mm-hmm.
Zijn er ook positieve aspecten aan jouw psychose?
Ja, zeker en vast. Maar ik ben heel blij, voordat ik daarop antwoord, wil ik inderdaad graag even nuanceren, doordat wij... onder andere vandaag opnieuw psychose bespreekbaar willen maken, lijkt het soms alsof we voorbij gaan aan ernstig psychisch lijden. En dat is goed dat je dat er net ook nog eens eventjes onderlijnt. Het is belangrijk, hè? We gaan proberen positieve zaken mee te geven, hoopvolle boodschappen, maar belangrijk voor mensen die luisteren naar de podcast en die struggelen met psychose, is dat we dan niet voorbij gaan aan het ernstig psychisch lijden dat een psychose altijd met zich meebrengt. En ik wil daar misschien eventjes verwijzen naar het wetenschappelijk schrijven van Stijn van Eulen en Jim van Os, Psychose begrijpen in 33 vragen. Daarin leggen ze uit dat 85% van de mensen die ooit één of meerdere psychoses meemaken, goed herstellen. Iets wat ik niet wist als het mij overkwam en wat ik toch wel een heel hoopvolle boodschap vind voor iedereen die er eigenlijk mee te maken krijgt. Hè. Maar dus ja, in mijn geval ook, heeft mijn psychose mij heel veel gebracht. Hè. Onder andere het schrijven waar ik het er net al over had. En ook, zoals jij, traumaverwerking. Ik ben als kind opgegroeid in een gezin met een broer met psychose. Dat is een verhaal geweest van ernstig psychisch lijden van tientallen jaren. En dan is hij nadien uit het leven gestapt. Dat was voor mij als kind heel heftig en heel zwaar. En dat heeft ook onder andere een stuk trauma. Dat heeft meegemaakt dat ik zelf psychotisch ben geworden op latere leeftijd. Dus door daar dan heel hard mee bezig te zijn en die schrijfsels te verwerken en naar workshops te gaan, naar lezingen, naar mensen, lotgenoten. Ik heb het heel Vlaanderen rondgereisd om op zoek te gaan naar dingen die me zouden kunnen helpen in mijn herstel. En dat is me uiteindelijk wel gelukt. En ik heb dat trauma ook kunnen verwerken. En dat is misschien wat ik eigenlijk wil zeggen. Psychose is op zeker moment... Voor mij was dat een copingmechanisme. Dat is op zeker moment... Ben ik naar buiten gekomen met een psychose. Dingen die in mijn lichaam vastzaten, waar er geen taal voor was, geen woorden, is eigenlijk naar buiten gekomen via een psychose. En nadat ik dan dat boek heb geschreven, dat was ook helemaal de bedoeling niet. Ik heb gewoon voor mezelf beginnen... zaken op een rijtje te zetten om proberen te vatten wat er was gebeurd. Maar nadat ik door dat proces ben gegaan, nu dus, voel ik mij letterlijk lichter. Alsof dat stuk van mijn leven nu eindelijk deel uitmaakt van wie ik ben. Ik kan nu eindelijk mezelf zijn. Vroeger was ik altijd mezelf en zat daar ergens een stukje waar ik nooit over praatte, waar ik niets van deelde. En zo gaat dat niet. Iedereen is iemand, iedereen is een verhaal en je maakt van alles mee en alles wat je meemaakt moet in dat verhaal geïntegreerd blijven, volgens mij. Dus op dat vlak heeft psychose mij wel degelijk verder gebracht in mijn leven. En dan ik ben, zoals ik al zei in het begin van de podcast, coördinator van PsychoseNet. Door omstandigheden ben ik dan organisch daarin gegroeid en ben ik nu ook professioneel bezig met psychose. Maar het allerbelangrijkste dat de psychose mij heeft gebracht is mijn traumaverwerking. Ja, voilà. Nu eigenlijk mijn vraag aan u, Piet, die past een beetje in wat ik net zei. Iedereen is een verhaal. Hè? Ik lees dat jij schrijft, psychose is alleen te begrijpen in de context van je leven. Dat zijn woorden dat ik denk van ja, mooier kan je het niet zeggen. Ik sluit er mij volledig bij aan, maar ik zou toch graag eens willen dat jij uitlegt wat je precies bedoelt met die woorden.
Well, voor mij, mijn psychose was een verwerking van mijn leven. Je had het over de thema's uit je leven die terugkomen. En dat is voor mij heel belangrijk. Er zijn mensen die psychose denken dat psychose een breinziekte is. En dat wat wij ervaren, is zo'n uitwerking van chemische stoffen die vrijkomen in je brein. De andere manier om het te bekijken is om het te zien als een verwerking van je leven. En voor mij de cruciale aspect is het hele concept van een betrekkingswaan. In mijn psychose, wat ik daar, als je het hebt over het wanen, dat ging allemaal over mij. Hè?
Ja.
Alles ging over mij. Als ik op straat ging, de namen van cafés, de namen van straten, wat mensen zeggen op de tram, de patroon van de tramnet, alles hing over mij. Alles hing over een voorspelling en over mij.
Mm-hmm. Alsof het leven je in je gezicht gegooid werd.
Wel, ja, het is een soort... Het is moeilijk om daar vat op te krijgen, eigenlijk. Want dat is zo bizar. Ja. Maar het was extreem overtuigend.
Ja.
Sorry, zeg maar.
Nee, wat dat daarbij aansluit is, dat was bij mij ook zo. Hè? En zeker als je zegt van het is enorm overtuigend. Ik heb ook de hele tijd het gevoel gehad in mijn psychose, er klopt iets niet, maar het was sterker dan mezelf. Al wat ik zag, hetzelfde als bij jou, reclameborden die bewogen, letters die woorden maakten die over mij gingen.
Ja.
Het was zo echt en toch voelde ik continu van hier. Ik kon er de vinger niet op leggen wat het probleem was, maar het was echt, ja.
Maar dat is eigenlijk de belangrijkste boodschap eigenlijk. Dat de ideeën die in mij opkwamen tijdens mijn psychose waren niet random.
Ja.
Ze waren niet zomaar bevliegingen.
Ze hadden allemaal, betrekking op...
Ze hadden betrekking op mij, maar op mijn leven en op de dingen waarmee ik worstelde op dat moment.
Ja.
Nu, dat waren meestal dingen waarmee de meeste mensen worstelen.
Ja.
Maar door mijn geschiedenis kwamen die uit op een extreme manier.
Ja.
Dus kwestie van identiteit en dat soort dingen.
soort van existentiële vragen. Waar
inderdaad. Ja, existentiële vragen. Ja, die iedereen mee te maken heeft. Wat betekent dat om een man te zijn? Wat betekent dat om een orde te zijn? Relaties. De belangrijke dingen in het leven. En die waren de thema's van mijn psychose. Ja. Van mijn waarneming. Dus voor mij kan je een psychose enkel beschrijven in de context van het leven van de mens die dat onderhoudt. Oké, we hebben allebei geschreven tijdens onze psychose. En we hebben er enorm veel aan gehad achteraf. Zou je anderen aanmoedigen om te schrijven tijdens een psychose? Of op een andere manier een record bij te houden van hun belevenissen? Zou je mensen echt aanmoedigen om dat te doen?
Ja, zeker. Ik wil wel direct nuanceren bij record bijhouden. Niet iedereen houdt van schrijven en taal. Hè. Dat kan evengoed aan de hand van tekenen, schetsen, muziek, liedjes maken. Er zijn mensen die in de tuin, in de keuken, allerlei zaken... Wat ik heel belangrijk vind voor hulpverleners, is om op zoek te gaan naar iemand zijn comfortzone. Want al wat dat je beleeft, hè, is zo heftig, laat staan dat je dan naar herstel toe stappen gaat moeten zetten buiten je comfortzone. Laat niet iemand die graag met muziek bezig is iets opschrijven, die niet met taal wil bezig zijn, dat heeft geen zin. En een comfortzone van iemand kan je heel snel vinden. Dat gaat over waar kom je voor uit je bed, wat deed je vroeger graag als kind, hè? Wanneer ik ben opgenomen in een paasafdeling, was een vriendin die mij goed kende en die mijn comfortzone kent, die gaf mij dag 1 een schriftje en een stilo. Ach, ik ben ze daar zo dankbaar voor. Hè? Dus ik zou zeker aanmoedigen om de hulpverleners daar aandacht voor te hebben, dat mensen met psychose op de een of andere manier record kunnen bijhouden.
Want er zijn wel hulpverleners die daar niet mee eens zijn, denk ik. Als je in crisis bent met een psychose, dan is er een grote nadruk op rust, op niet denken over je problemen, over niet denken over je wanen, en wachten totdat de medicatie begint aan te slaan. Ik denk dat er wel een cultureel verschil is daarover.
Ja.
Of je bezig moet zijn met je psychose op zich.
Ja, dat klopt. Maar als ik dan terugkijk op de periode dat ik dan in die paasafdeling ben opgenomen geweest, heb ik zoveel tijd gehad om alleen te zijn met mijn eigen gedachten. Therapieën. Ik weet ook dat... We hadden dan bewegingstherapie en crea. Die therapieën helpen. Al was het maar om verbonden te zijn met iemand anders in de wereld. Want je voelt je hopeloos alleen. En ik weet nog dat die therapieën... En dat is natuurlijk een moeilijke, dat is voor iedereen anders, hè. Maar die therapieën kwamen voor mij allemaal veel te laat. Ondertussen had ik al heel internet afgezocht. Naar oplossingen. We zijn een beetje aan het afwijken van uw vraag. Om opnieuw om record bij te houden, ja. Ik kan me voorstellen dat de hulpverleners daar niet helemaal... Wat kan er fout lopen?
Wel, het idee is dat als je bezig bent met psychose, dan maak je meer psychotisch. Dat je vooral daar niet over moet nadenken. Je moet daar niet aan herinneren. Je moet proberen om dat af te sluiten. Zoiets.
Maar ja, zowel jij als ik hebben het meegemaakt. Je weet hoe de wanen en hallucinaties zich opdringen. Er is gewoon geen enkel manier om daar niet mee bezig te zijn. En dan heb ik zoiets van, laten we het dan omarmen en ruimte creëren om er iets mee te doen.
Maar ik denk dat het ook is een kwestie van waar dat je denkt dat de psychose vandaan komt. Als je denkt dat het een breinziekte is en dat die dingen gewoon oppervlakkig zijn, dat de waan, de hallucinaties of de resultaat zijn van iets dieper, dan is het niet zo vreemd dat je vindt dat mensen daar niet mee bezig moeten worden.
Ja, tuurlijk.
Maar als je een psychose ziet als een bewerking van een leven, van je verhaal, dan je zo tegenovergestelde denken.
Nu haal je de,
om daarmee bezig te zijn.
Nu haal je volgens mij de essentie aan van waar de psychiatrie komt en naar waar ze naartoe moet. Het biomedisch denken van de voorbije jaren binnen de psychiatrie, waarbij alles met medicatie opgelost wordt, is eigenlijk aan het evolueren en zou Dat is een soort van paradigma shift. Ik vond dat een heel moeilijk woord. Ik heb dat moeten opzoeken als ik dat voor de eerste keer hoorde. Maar dus een nieuwe manier van denken over psychose. Want als ik jou hoor vertellen over die existentiële vragen, die hebben we allemaal. En wat ik heel belangrijk vind, is dat, dat we de bizarigheid van psychose wat kwijtraken.
Inderdaad.
Het is een manier geweest bij mij ook om op een cryptische manier naar buiten te komen met dingen die mij diep van binnen beroerden. Maar als iemand dat hoort, zo gek is dat allemaal niet. Hè?
Wat ik zeg altijd is dat psychose kan vreemd zijn, maar het is niet mysterieus.
Ah ja.
Ja, dat is de onderscheid die ik maak. Het is wel vreemd.
Ja.
Maar de vreemdheid is een kwestie van perspectief. Ja. Dus omdat je daar niet in zit. Omdat je niet begrijpt. Omdat je niet kan begrijpen.
Ja. En net dat is volgens mij wat we misschien de luisteraar moeten meegeven. Ik weet het niet. Ik denk maar eventjes hardop. Is waarom kunnen we niet wat meer vreemdheid toelaten?
Ja.
Overal.
Inderdaad. Ja.
Enfin, Piet, hoe zou het zijn? Zouden we een handleiding kunnen maken waarmee wartaal kan worden ontcijferd?
Ik denk jammer genoeg niet. Okay. Ik denk om dat te doen, zou je alles moeten weten over de mens. Maar letterlijk alles. Want alles kan betrokken worden in de psychose, in de scenario. Er zijn de enige mens die kan ontwaren waarover een psychose gaat, is degene die dat meemaakt. En de taak van hulpverlening en therapeuten is om mensen te ondersteunen in dat proces en niet om mensen van buitenuit of van buitenaf te analyseren.
Ja.
Dat is wat moet stoppen.
Je bent eigenlijk volledig expert over je eigen leven.
Wel, zoals ik zei, je kan het enkel begrijpen als je de leven volledig kent.
Ja.
Want dan maak je die zo, dat gaat daarover, of dat gaat daarover, of dat gevoel, of die ervaring. Iemand van buitenuit kan dat nooit weten.
Nee. Dus eigenlijk de taak van de hulpverlener is om benieuwd te zijn naar de persoon achter de psychose.
Maar wat de taak is van de hulpverlener is heel erg afhankelijk van de individuele cliënt eigenlijk.
Ja.
Wat een cliënt nodig heeft, je moet kijken naar de hulpvragen eigenlijk. Ja. En de hulpvragen is zelden dat jij een psychose kan ontwaren of kan analyseren. Dat is heel zelden de hulpvraag.
Ja.
Maar voor mij, het is een kwestie van eigen regie. Dat is het allerbelangrijkste.
Ja.
Om manieren vinden om dat terug op te nemen.
Ja, die wordt vaak helemaal weggenomen. Hè?
Ja.
Ja.
Maar ook door de psychose zelf, zoals ik zeg. Ik had het gevoel dat ik geschreven werd.
Ja.
Snap je? Dat volledig verlies van zelfcontrole en controle over je leven.
Ja.
Dat is extreem schrikwekkend.
Wel, poëzie zoekt alleszins de grenzen op van het verstaanbare, toch? En in het kader van deze podcast heb jij volgend gedicht uitgekozen waarin je iets bespreekt zonder het te benoemen. De stijl van het gedicht is licht en vrolijk, maar het is tegelijkertijd een masker voor een loodzwaar onderwerp.
It just happens. When it happens, before it happens, it never happens. As it happens, nothing happens. Then something happens, then nothing again. And when it's all over and the happening's done, we'll say, nothing happened, we were just having fun. Dit gedicht is een voorbeeld van hoe een spreken obscuur, geheimzinnig of onlogisch kan lijken voor een luisteraar en tegelijkertijd glashelder voor degene die het zegt. Zoals bij psychotisch spreken. Zoals bij niet psychotisch spreken. Zoals bij de mens dus.
Zoals bij ons allemaal.
Inderdaad.
Prachtig. Wel, Piet, ik weet niet hoe we het er hebben vanaf gebracht, maar ik hoop dat de luisteraar, misschien lotgenoten of hun familie, misschien hulpverleners, ik hoop dat ze gehoord hebben dat psychotisch spreken veel meer is dan maar wat wartaal. Ik hoop dat we de inhoud van psychotisch spreken hebben kunnen opwaarderen. Ik hoop dat we met onze podcast mensen een extra handvat hebben kunnen aanreiken binnen het proces van hun herstel. En dat niemand zich nog laat wijsmaken dat psychotisch spreken geen betekenis heeft of niet de moeite waard is om bij stil te staan. Ik wil tot slot nog iedereen die steun zoekt met betrekking tot psychose doorverwijzen naar de website www.psychosenet.be. En dan heb ik eigenlijk alles gezegd. Jij nog?
Nee, dat is...
Kunnen we hier afsluiten.
Inderdaad.